Sech, Celine.
Sech, Celine.
Wo du da? Sech, Celine. Wo sieht hier da? Sech, Celine.
Wo kommt da?
Hey, ik ben Celine, 20er, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Sech Celine podcast. Vandaag heb ik weer een hele leuke gast bij mij. Dag Nieke.
Hallo.
Nieke, de mensen kennen jou nog niet, of wel?
Normaal gezien niet, nee.
Mensen uit jouw regio gaan jou kennen, want je bent een onderneemster.
Ja.
Vertel eens, wie is Nieke?
Iemand die de afgelopen 5 jaar heel ondernemend is geweest. En misschien iets te ondernemend. Mm-hmm. 5 jaar in de crèche gewerkt, samen met mama. Mm-hmm. Ondertussen een eigen babyspa geopend. Een eigen kinderwinkeltje geopend. Bezig met fotografie. Wat het allemaal heel veel is geweest. Mm-hmm. En nu ondertussen de crèche heeft weggelaten. En nog altijd de babyspa, de kinderwinkel. En de fotografie doe in combinatie met het interieurbedrijf van mijn vader.
Dus, wauw. Voilà. Ik vroeg het al voor de podcast. Nieke, wat is jouw leeftijd?
24 jaar.
Ik ben ook op 24 gestart, maar dus jij bent al vijf jaar bezig.
Ja, klopt.
Wat heb je dan van opleiding gedaan?
Goh, ik ben begonnen de eerste 3 weken in Mechelen interieurvormgeving, maar daar kwam heel veel kunstgeschiedenis bij en na die 3 weken afgerond. Mm-hmm. Dan een jaar kleuteronderwijs gaan studeren. Ging eigenlijk supergoed, maar ik ben iemand heel praktisch en niet theoretisch, dus dat is snel afgehandeld geweest. En dan kwam er een plekje vrij in de crèche en dan ben ik daar snel mee ingestapt. Dus eigenlijk niet echt studies gedaan.
Nee, is oké. Je hebt mij ook een mailtje gestuurd naar aanleiding van het verhaal van de crèche.
Ja.
Want je hebt dat dus 5 jaar gedaan. Jouw mama deed het al langer.
Ja, 13 jaar, ja.
13 jaar hebben jullie een eigen crèche gehad. Op zelfstandige basis.
Ja, klopt.
Oké. En je hebt mij gestuurd naar aanleiding daarvan, van ik zit eigenlijk met een aantal dingen die ik eigenlijk eens de wereld wil insturen, die ik dus wil vertellen. En dat resoneerde heel hard met wat ik met Healthy Habits ook wel wat probeer te doen. Eerder dan op volwasseneniveau dan op kinderniveau. Maar jij hebt met de kindjes gewerkt, hè, dus de visie is eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja.
Maar dan voor kinderen. En er waren een aantal dingen waarvan je zei van ik zie zoveel, hoe moet ik het zeggen, dingen die beter kunnen. Of waar de ouders zo mee zitten, met twijfels. En daar wouden we het samen, denk ik, eens over hebben in deze podcast.
Heel graag.
Dat klopt, hè. Nu vertel eens, je bent dan gestart met in een kinderdagverblijf, denkende, dat is echt mijn droomjob, of hoe is dat gegaan?
Ja, ik altijd al mijn passie geweest om met mensen bezig te zijn. Dus hoe graag dat ik ook met die kindjes bezig was overdag, eigenlijk was het avondmomentje en het morgenmomentje dat de ouders kwamen brengen om met die een babbeltje doen over de kinderen, over de opgroei, over de... Dat vond ik eigenlijk het leukste aan mijn job. En daarom dat ik ook die babyspa bij open gedaan, omdat dat zo'n momentje is dat ouders super rustig zijn en dat je daarover kunt babbelen, over de opvoeding en over de dingen. Dus dat is hetgeen wat mij altijd al geïnteresseerd heeft. En dat leek me ideaal om in de crèche dat
te gaan doen.
Ja, dat is de reden.
Is er een bepaalde evolutie dat je ziet van de laatste 5 jaar dat er iets is veranderd bij ouders?
Zeker.
Vertel.
Ja, ik denk, zoals je daar straks ook al zei, dat de crèche de laatste tijd heel slecht in de media is gekomen. Dat dat ook niet echt een positieve vibe had bij de ouders. Bij onze ouders had dat misschien niet zo'n effect, omdat we hebben een hele goede band met onze ouders. We hebben ook 1 crèche. Ik en onze mama, wij waren daar elke dag. De ouders hadden echt een aanspreekpunt bij ons, dus wij kennen elkaar heel goed.
Beetje een vast gezicht.
Ja, dus het is niet dat de ouders waren niet ongerust, ook al kwamen dat in de media, maar toch merkte van, en zeker zien dat dit is, dat dat niet gebeurt, en zeker, hij is gevallen. Mm-hmm. En ze linken dat direct altijd met het negatieve aan wat er in het nieuws is geweest. Dus dat maakte het voor ons zo nog een beetje moeilijk. En dan merkte wel de laatste 3 jaar dat extra... hard is.
Ja, waarschijnlijk omdat je nog meer verantwoordelijkheid voelt. Dat zult je sowieso al hebben, denk ik, als je met kinderen werkt. Maar als er zo'n negatieve verhalen in de media komen, dat je toch nog meer druk voelt om het extra goed te doen of zo.
Dat is inderdaad, je voelt dat zelf vooral. Ook al denken de ouders daar niet zo over, zelf kijk je constant naar dat nieuws en denk je van, oh, we moeten dat goed doen, maar we doen dat ook wel goed, maar we weten buitenwereld dat. En dat krijgt zo'n stress mee. En ze zeggen dan ook nog eens van, op het nieuws, er komen zoveel extra controles van kind en gezin. Met alle respect, die niet altijd op heel veel slagen, die controles.
Mm-hmm. Wat houden die controles dan in?
Ja, dat is eigenlijk... Ja, eigenlijk slaagt dat op niet heel veel.
Okay.
Ze komen bij wijze van spreken echt naast u zitten met een chronometer om te zien dat jij die kinderen 5 minuten aan een stuk kunt entertainen zonder afleiding. Start. Maar je moet voorstellen, voor kinderen, als je iemand nieuw ziet, een nieuw gezicht, ja, je bent sowieso al onder de indruk.
Ja.
Dat is heel raar voor een kind. Zelf voelt je ook niet natuurlijk. Dat is zoals je een examen hebt en je leerkracht komt kijken. Dat is het niet. Dus eigenlijk die controles, dat is op 10 minuten dat die komen kijken. Ja, dus eigenlijk slaagt dat op niet veel. Plus ja, heel uw papierwerk wordt ondersteboven gehaald. En, maar eigenlijk... Ja.
Waardoor dat dus eigenlijk crèches waar het effectief niet goed gaat, hè, want die zijn er ook. Je hebt in elke sector er... Goeie en minder goeie. Ja. En heel jammer, die minder goede, ja, daar zouden veel strengere controles op moeten zijn. Maar dus als er maar een controle is van 10 minuten, dan worden de minder goede er dus ook niet uitgehaald.
Nee, en ook de tijd, omdat dat zo slecht in de media is geweest, is er zoveel gezegd, er komt extra controle. We hebben geen één controle gezien. En wij weten van ons eigen, dat is nu raar om te zeggen, oké, we zijn een goede crash en we zorgen goed voor ons kindjes. Maar dat zullen misschien andere crashes ook denken. Maar aangezien dat ze zeggen, er komen meer controles en er is geen één geweest... vind ik niet juist. Had ze maar laten komen, had ze maar laten zien dat we wel een goede crash zijn.
En een uitgebreidere analyse per crash?
Ja, ja, op een andere manier. Mm-hmm. Dat zijn ook allemaal mensen die zelf niet in een crash hebben gestaan. En hoe kun je in godsnaam iets beoordelen als je er zelf niks van kent?
Nee.
Allee, niks van kent zal ik niet zeggen, maar niet in de praktijk hebt gestaan. Mm-hmm.
Dus wat is dan de criteria waarvoor dat ze langskomen kijken? Wat komen ze dan eigenlijk juist beoordelen?
Oh ja, 100 verschillende dingen. Ja, ja, ik zeg het, of dat er genoeg aanbod is, maar evengoed dat er geen gevaren zijn, dat je genoeg met je ouders betrokken bent, dat je alles geregistreerd hebt, van seconde 1 tot de laatste seconde, terwijl dat die registraties dat je moet doen, dat je die veel beter... in je kindjes zou stoppen.
Ja, ik wou net zeggen, dat leidt waarschijnlijk af van het bezig zijn met je kindjes.
Ja, hè, want per ding dat die doen, dus een pamper vol, een minuut slapen, eten, wat dat ze gegeten hebben, hoe dat ze gegeten hebben, hoe dat de stoelgang eruit zag, alles moet in de computer komen.
Mm-hmm.
Maar je moet dat direct doen, want anders vergeten dat ook natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar dat zijn wel minuten...
Uren
dat je daar eigenlijk mee bezig bent, dat ik liever met de kindjes bezig ben dan...
En dat is ook iets omdat de ouders dat graag willen, of dat is omdat dat officieel geregistreerd moet worden?
De ouders willen dat ook wel heel graag. Allee, hè, want samen, dat wordt geregistreerd de hele dag. Als de kindjes naar huis gaan, dan wordt dat naar de ouders gemaild en die kunnen de hele dag zien tot op de seconde wat hun kinderen hebben gedaan. En veel ouders... bekijken dat mailtje zelfs niet, want daar komt dan ook in bijvoorbeeld dat ze niet op pampertjes moeten meenemen of zo van neem dat mee. Sommige ouders bekijken dat niet, dus die weten ook niet dat ze niet op pampers moeten meenemen. Maar er zijn er heel veel die dat wel bekijken. En op elke fout dat er wordt ingeschreven, om het zo te zeggen, ik heb per ongeluk gezet dat ze 200 gram patatjes heeft gegeten in plaats van 210 gram, krijg je s'avonds een mail... Hoe komt dat hij maar 10 gram minder heeft gegeten? Of hoe komt dat er maar 1 pamper in staat? En heeft hij dan maar 1 pamper gehad? Nee, sorry, ik ben gewoon 1 pamper er vergeten in te zetten. Dus ouders, die ouders dat erop fixeren, die fixeren er te hard op. Zo.
En is dat niet frustrerend voor jullie?
Heel frustrerend. Mm-hmm. Want dat is 1 klein foutje, doordat je in een dag eigenlijk met je kinderen bezig bent, waardoor dat je administratie een beetje vergeet. Omdat je wordt afgebroken, zal ik niet zeggen. Maar dat is dan wel zo van... Allee, je doet heel een dag je best. En op 1 klein puntje wordt je dan gepakt. Ja.
Mm-hmm. Terwijl als je al die tijd zou steken in het bezig zijn met je kindjes en het allemaal niet zou registreren, dan zou je 1 alle mails niet krijgen.
Ja.
En 2 meer tijd hebben gespendeerd met de kindjes. Wat qua kwaliteit er ook erop vooruit zou
zo
gaan. Ja. Je zei het voor de podcast en dat heb je ook in je mailtje gezegd van... soms willen ouders zo'n beetje een klok zetten op hun kind en ze zo wat in een schema duwen. En ja. Ze moeten zoveel eten. Vertel jouw ervaring daar eens rond.
Nou, dat komt eigenlijk meer en meer voor, dat ouders slaapschema's en eetschema's. En ik snap dat ouders structuur bij hun kinderen willen inbrengen. Hè. Totaal niks mis mee. Mm-hmm. Maar structuur en tot op de minuut programmeren is een heel groot verschil. Mm-hmm. Je kunt een kind niet programmeren. Zelf zijn ze ook niet elke dag hetzelfde.
Zelf heb je ook de ene dag meer eetlust dan de andere. Voilà. Slaapt je de ene dag beter dan de andere?
Maar er zijn ouders die bijvoorbeeld een kindje van een jaar en een half, dat hoeft niet om de twee uur nog pap te drinken. Dat komt toe met patatjes, een mm-hmm. snack in de namiddag, s'avonds. Allee, ik bedoel... Mm-hmm. En dan zijn er die verplicht om de twee uur dat melkje nog moeten bijdrinken of na een patatje die melk nog moeten bijdrinken, want ze moesten maar eens tekort komen. Maar terwijl wij merken van, dat gaat niet. Je kunt dat kind zit vol, die draait al tijdens de laatste avond patatjes hun hoofd weg. Wat zou ik die daarna nu nog pap moeten geven? Maar als je dat niet doet, krijg je s'avonds commentaar van de ouders. Mm-hmm. En... Ja, met alle respect naar de ouders, hoor, want natuurlijk probeer je voor je kind aan te voelen waar je wilt. Maar dat is heel moeilijk als kinderbegeleidster, om je weet eigenlijk wat dat kind nodig zou hebben, mm-hmm. maar je moet het tegenovergestelde doen. Mm-hmm. Want oké, dat blijven de kinderen van hun ouders, maar dat zijn vaak kindjes die 5 dagen in de week komen, van 7:30 morgens tot 6:30 avonds.
Okay.
Dus eigenlijk zien wij die... Heel veel, soms misschien meer als de ouders zelf. Dus we hebben wel een idee hoe dat die in elkaar zitten. En hoe...
Je kent ze wel.
Ja, je weet wat ze nodig hebben. Hetzelfde met slapen. En dat is geen mop. Dat zijn echt ouders die zeggen, ja, van 9:45 tot 10:50 mogen ze slapen. Maar je moet er zelf valde... ik nu wel. Maar zelf valde ook niet binnen de minuten slaap. En tegen dat je in slaap bent, moet je er eigenlijk al gaan wakker maken. En dat dikwijls om de reden van, anders slapen ze 's nachts niet. Mm-hmm. Of misschien nog erger om te zeggen, maar anders slapen wij 's nachts niet. Mm-hmm. Dus dat is een hele moeilijke. Die zouden eigenlijk willen dat ze overdag mm-hmm. uitgeput zijn en niet meer kunnen, zodat ze 's avonds wel kunnen slapen. Mm-hmm. Dus dat is dikwijls een hele moeilijke. Je ziet gewoon dat die mannetjes moe zijn en dan zou jij moeten zeggen, sorry, maar mama wil het anders.
Ja, je mag nog niet slapen.
En dat is een hele moeilijke.
Komt dat onder andere door de toename aan slaapcoaches met slaapschema's, denk je?
Ja, we hebben al bundels gehad met hier. Deze slaapcoach geeft deze bundel, volg maar. Dus ik denk wel, ja.
En hoe moeten jullie dat kunnen managen met hoeveel kinderen zitten er in de crash?
Of we hadden een crash van 36 kinderen en dat zijn 2 groepjes van 18, peuters en baby's. En per 9 kindjes heb je 1 begeleider. Dus in elk groepje stonden 2 okay. begeleiders.
Als ik... ik heb... Ona is mijn metekindje.
Ja,
mijn zus heeft 2 kindjes, Ona en Odil. Als ik daar 1 uur bij ben, dan ben ik al horend omgedraaid. Ja. Zeker nog met een baby erbij die dan eens kan beginnen wenen. En als Ona dan ook nog eens begint te wenen, dat is heftig. Dus je hebt als... Ik vind dat... Crazy om even binnen te laten komen. Je hebt dus als kinderverzorgster 9 kinderen.
Ja.
Ik word bij 2 al horendol. Dus laat staan, denk ik, bij 9 dat ook al een serieuze uitdaging is.
Ja.
Laat staan dat je voor elk kind een apart schema hebt.
Voilà. Dat maakt het er inderdaad niet gemakkelijker op. En ik zeg nu 9, maar eigenlijk zijn er veel meer. Want terwijl dat... Dus je bent met 2 aan 1 kant van 18 kindjes. Terwijl dat die 1 begeleider een kindje pap aan het geven is, dat duurt langer dan 5 minuten. Dan kun jij niet recht springen. Dus sta je eigenlijk voor die ander allemaal. Hè? Dus dan heb je er 17 nog onder je hoede. Dus dat is gewoon niet oké.
Okay. Mm-hmm.
En daar kunnen wij als kinderbeleiders niks aan doen. Want dat is een beslissing van hogere hand. Mm-hmm. Dat genomen wordt van, kijk, Gelle, ga je nu voor die 9... Ja. Kindjes zorgen, dus dat is iets waar wij niet aan kunnen doen, maar het maakt er niet gemakkelijker op.
En je doet het met alle liefde en plezier,
hoogstwaarschijnlijk. Sowieso. En dat is dat ik zei. Je probeert die kinderen elke dag te voorzien van activiteiten, van hun noden, om hun tankjes te vullen, om die liefdestankjes te vullen. Maar dat is heel moeilijk als die noden anders worden voorgelegd dan dat ze eigenlijk nodig hebben. Mm-hmm. Dus dan kun je die niet altijd gelukkig houden. Want ja, wat is het beste? Mama blij houden
Of kindje.
Of kindje blij houden.
Ja, inderdaad.
Dat is een moeilijke.
Ja, mijn mama werkt, zei het in de vorige podcast ook al, mijn mama werkt ondertussen, ja, hoe lang al? Ik denk al meer dan 30 jaar werkt ze in een crèche. Met alle liefde en toewijding. En
ja, ja.
Als mama doet dat fantastisch. Zij is ook nog steeds, ze is in de 50, maar ze is ook de persoon die nog zich in Bomba verkleedt om de kinderen blij te maken. En in Benjamin die verkleedt om de kinderen blij te maken. Dus ja, ze doet echt letterlijk alles voor die kindjes. En ik weet dat zij dat soms ook wel zegt, dat er een hele grote verschuiving is van vroeger, ook naar registratie ten opzichte van nu.
Ja, ja,
en dat het wel meer en meer een uitdaging wordt om, om iedereen tevreden te stellen, laat ons zeggen. Daar is een hele duidelijke structuur ook. Hè. Als mama staat bij de oudste kindjes.
Ja.
Dus wat is dat? 2 à 3 jarige, denk ik, dat is?
Ja, bij ons was dat vanaf 18 maanden tot 2,5 à 3 jaar.
Ja, geen idee. En daar is het ook wel echt mijn bepaald ritme. Hè. Dus voormiddag snackje, dan in bedje, namiddag snackje. Groenten of patatjes zitten daar ook nog tussen. Maar ik kan me inbeelden, als je dan van elke ouder nog eens krijgt hoeveel dat ze moeten eten, dat kun je als kinderverzorgster waarschijnlijk niet managen.
Nee. Dat gaat niet.
En ik denk dat we er nog steeds van mogen uitgaan, nu puur op het gebied van eten, dat kinderen nog steeds zelf kunnen aanvoelen hoeveel ze nodig hebben.
Dat proberen wij ook altijd aan de ouders te vertellen. Van, stel dat ze vandaag 50 gram minder hebben gegeten als de vorige dag. Een kind in normale omstandigheden hongert een kind zijn eigen niet uit. Als die genoeg hebben, hebben die genoeg.
Ja.
En als die mijn hoofd weg te draaien, ja, dan ga ik daar niet nog extra patatjes proberen in te wringen. Nee, dan...
Nee, want dat is een van de voorbeelden die ik altijd zeg waar dat kinderen intuïtief eten afleren, is wanneer dat er altijd al op kinderleeftijd wordt gezegd, kom aan, nog een beetje.
Ja,
je bordje is bijna leeg, nu ben je flink. Terwijl kindjes zijn eigenlijk heel flink als ze zeggen, ik heb genoeg en hun bordje is...
Ja, voilà.
En ook als hun bordje niet leeg is, dat ze gewoon hun verzadiging aanvoelen.
Dat was bij ons ook een regel, bij de peutertjes, want de laatste jaren stond ik bij de peuters. Ze moesten wel proeven van ons, omdat het dikwijls al zo wat weg werd. Nee, probeer 1 keer te proeven, maakt niet uit. Ze 3 uur aan die tafel, 2 uur aan de tafel. We willen gewoon dat die eens geproefd hebben. Maar 1 hap en ze hebben genoeg, is oké. Okay. Die gaan dat zelf aanvoelen. Maar ik denk dat het ook niet meer als normaal is dat je probeert om je kind van alles te laten proeven. Maar als je dan de ouders van, oei, hoe kan dat? Allee, en zo weinig gegeten, ja. Zij, het was vandaag rode biet. Ik lust dat ook niet graag.
Ik lust dat ook niet graag.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Ja.
Dat kan,
ja,
hè.
Ja. Ja, en ik denk dat we dat soms vergeten, is dat we dingen van kinderen verwachten die we niet eens van onszelf verwachten.
Ja, ja.
Ja, als we zelf iets niet graag lusten, dan gaan we er ook minder van eten. Maar bij kinderen micromanagen we heel graag. En heel vaak, heb ik het gevoel. Op gebied van eten. En we zijn meteen bezorgd als ze 1 maaltijd minder eten. Maar kinderen gaan daar niet van dood.
Nee.
En er is 1 heel belangrijke disclaimer. En dat is als je kind afwijkt van de groeikurve, op gebied van lengte of gewicht, ja, dan is het superbelangrijk om dat wat in de oog te houden en om daar wat extra op toe te kijken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar zolang dat je kind de curves, ongeacht welke curve dat ze volgen, want ook dat is nog eens iets.
Ja, ik moest al lachen weer dat je het
iedereen, zei. Want... iedereen wil dat zijn kind op de P50 zit, maar sommigen zitten op de P90, P97, anderen zitten op de P10 of nog onder de P10. Dat zijn de percentielen.
Ja, ja, ja.
Je kent ze. Ik ken ze nog van in het universitaire ziekenhuis van Antwerpen. En ik weet ook dat daar heel vaak zo werd gezegd dat als een kindje qua gewicht hoger zat dan de curve van lengte, dat dan al heel vaak het advies werd gegeven van ze moeten minder eten, hè, want ze zitten al qua gewicht op een hogere, op een hogere curve. Terwijl, ja, je hebt kinderen die van nature langer, smaller zijn, kleiner, dikker zijn. Ook daar zit natuurlijke variatie in.
Daar hadden wij ook heel veel ongeruste ouders over die naar kind en gezin gingen. En dan wenen bij ons in de gang benaast stonden van mijn kind is abnormaal, om het zo te zeggen, want het zit niet op de curve. En het is te dik, of het is te dun, of het moet afvallen. Of alleen dan denk ik, maar dan, het is een kind, dat moet nog groeien, dat moet nog... Zolang dat er inderdaad niks abnormaal is met het gezondheid.
Nee. Het is eigenlijk zo, als een kind een curve volgt, onafhankelijk welke curve dat het is, maar als het zijn curve volgt en daar niet ineens een heel diepe buiging heeft in gewicht of lengte, is er eigenlijk nooit niks aan de hand. En een kind eet van nature intuïtief. En ik denk dat we dat soms durven vergeten.
Ja.
Maar het klopt, want ik krijg vaak berichten van mensen die me dat ook sturen. Van, ik ben naar kind en gezin geweest. En er zullen er ook supergoeie zijn bij kind en gezin. Ja, ook sowieso. Opnieuw daar heb je onderling er beter en gewoon minder goeie. Maar van ouders die daar ook kwaad van worden, die zeggen, mijn kind eet goed, mijn kind is gezond en toch krijgt ze al commentaar op het gewicht.
Mm-hmm. Dat is iets dat wij wekelijks zagen. En niet alleen met eten, maar ook qua fysiek en babbelen. En een kind kan niet alles tegelijk ontwikkelen. Vaak is dat eerst dat die supergoed motorisch zijn en daarna beginnen babbelen of andersom. Mm-hmm. Dat gaat niet allemaal tegelijk. Mm-hmm. En ook vaak als ze bijvoorbeeld op een jaar nog niet te goed kunnen kruipen of zo, is al dikke paniek en we moeten naar de osteopaat en we moeten naar de kinesist en we moeten naar dit. Dat komt wel. Sommige kindjes slagen zelfs kruipen gewoon over. Mm. Die gaan van poep zitten naar een ene keer staan die recht en beginnen niet te wandelen. Mm-hmm. Dus dat was ook een beetje onze visie van de crash. Iedereen alles op zijn eigen tempo en je komt er wel.
Mm-hmm. Er is geen enkel kind dat niet heeft leren lopen uiteindelijk.
Nee. Voilà.
Dus. Dat is ook het gevaar van social media een beetje, hè.
Ja.
Je volgt waarschijnlijk ook andere momfluencers en je ziet daar dan, of gewoon al familie. En als je, als je kinderen hebt hè, die ongeveer rond dezelfde leeftijd zijn als je eigen kind, dan wordt er heel snel vergeleken. Hè. Ik kan er nu zelf niet over meespreken natuurlijk, maar ik hoor het heel veel. Zo van, oh, maar die kan al stappen en die van mij nog niet. En dan is dat zo precies, mijn kinderen is minder goed, maar dat wil dat ook helemaal niet zeggen.
Nee, helemaal niet. En met die vragen komen ouders ook vaak naar ons. En dan moet ik altijd zeggen, kijk, ik ben geen dokter, ik ben geen psycholoog, ik ben niks aan al die dingen. Maar we hebben wel 36 kinderen per dag en dat al 13 jaar lang. Wij kunnen wel... Mm-hmm. Allee, we hebben wel een idee van wat normaal is en wat abnormaal is, tussen haakjes.
Ja.
Dus dan proberen we je op die manier altijd wel gerust te stellen van... Mm-hmm. Je moet niet altijd luisteren naar wat ze schrijven of welke cursussen of weet ik veel wat je ook gelezen hebt.
Mm-hmm. Ja, ook dat is iets heel trending. Hè. Eigenlijk zeggen dat je kind een probleem heeft en dan de oplossing aanbieden, dat is de beste verkoopstechniek om cursussen te verkopen. Ik zie dat in mijn omgeving ook. Hè. Er is nu... weer iets nieuws op de markt dat zegt van... dit vermindert uw koolhydraatopname en stabiliseert uw bloedsuikerspiegel en bla, 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 bla. Ja, als je daar heb je mensen mee. Daar ze kopen het meteen, want dat is wat ze willen. En dat is met kinderen, heb ik het gevoel ook. Aan slapen ze niet door? Ah ja, ik heb de oplossing.
Slaapschema. Hier, probeer het.
Ja.
Ja.
Wat is uw mening over slaapschema's?
Mijn mening is daar niet zo positief over.
Vertel.
Zoals ik daarnet al zei, een kind slaapt wanneer het nodig is. En een kind heeft gewoon nog heel veel slaap nodig. En dat gaat ook niet elke dag hetzelfde zijn. Dus waarom zou je kind proberen programmeren?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Dat gaat niet. En ik zeg het, vandaag zijn er misschien iets minder goed als gisteren of... Maar moeder, waarom zou je dan je slaapschema moeten volgen als kind? Je gaat later nog zoveel moeten werken en moeten wakker blijven. Geniet er toch van als kind om te kunnen slapen, denk ik dan altijd. Sorry als jij als mama en papa dan 's nachts één keer misschien niet aan meer moeten opstaan omdat die 10 minuten wakker worden. Maar als je kind daardoor gelukkiger wordt, waarom zou je dat dan afnemen, denk ik dan?
Denk je dat het soms is vanuit gemakzucht?
Ja, ik denk dat wel.
Ja?
Ja, zoals ik al zei, maar ik wil even nuanceren. Alles wat ik nu zeg, is met alle respect naar ouders toe. En wat wij merken, wat wij als kinderbegeleidsters merken in de crèche, en dat is naar niemand negatief bedoeld, maar ik wil gewoon zeggen dat dat voor kinderbegeleidsters niet altijd het gemakkelijker maakt. Dus dat is naar niemand slecht bedoeld of zo. Hè,
maar ik kan me inbeelden als je 9 kinderen per persoon hebt en iedereen komt daar af mijn eigen slaapschema... Dat je altijd bezig bent met iedereen zijn slaap, maar je moet ook nog zien dat die eten krijgen en zien dat die spelen en
ze
in de oog houden. Dus ik kan me voorstellen dat dat een uitdaging is. Je bent dan uiteindelijk ook gestopt met de crèche?
Ja.
Je mama ook?
Ja, een beetje door mij, maar...
Oké, vertel.
Ja, ik ben dan gestopt fysiek, omdat het voor mij heel zwaar was. Ja, je zit een hele dag kindjes tussen de 5 en de 15 kilo op te heffen. Het is niet ideaal voor je rug. Ons mama deed dan meer het papierwerk. Maar er komt heel veel bij kijken. Dat stopt niet na 6 uur 's avonds. Maar er waren dagen dat hij tot 11 uur verslagen aan het maken was om te zien dat bij kind en gezin binnen was. En doordat ik dan ging stoppen en Osama eigenlijk ja, binnen dit en 10 jaar op pensioen wou gaan en dat mij wou overlaten, had hij nu even zo een crashje van, oh no, dat ga ik niet alleen af kunnen. En daarom dat we er dan samen mee gestopt zijn, omdat zij ook al die rompslomp van papierwerk ook niet meer wou doen.
Jammer wel, want op die manier stoppen dus heel goede crashes. Ja. En wordt de mogelijkheid om je kind ergens naartoe te gaan kleiner en kleiner.
Ja.
Tegenwoordig moet je denk ik al, vanaf dat je zwanger bent, naar de crèche bellen.
Ja, ja. En dan zijn het dikwijls al te laat.
En dan zet je dus eigenlijk al bijna, voordat je zwanger bent, moet je al een plaatsje zien te fixen.
De laatste maand dat wij onze crèche deden, dus september, stel je werd dan zwanger en kwam inschrijven, was er in maart 2025 het eerste plaatsje. Dus dat is eigenlijk 1,5 jaar verder dat je een plaatsje hebt.
Dus, ja, dus dat is opnieuw veel plaats, dat wordt afgenomen.
Ja. Onze crèche is wel overgenomen. Dus we hebben ervoor gezorgd dat er iemand kan overnemen, dat we geen ouders en kinderen op straat zetten, want dat wouden we absoluut niet. Dus daar hebben we wel voor gezorgd.
Gelukkig. Ja. Okay. Mm-hmm. Wat doe je nu allemaal in het dagelijks leven?
Ja, dus we hadden kinderlagverblijf Piep. Mm-hmm. Het heette Piep. En omdat ik door de drukte door een beetje rust wou creëren voor de kinderen en ouders, heb ik dan een eigen babyspa geopend. Mm-hmm. Ook Piep spa, dus we hebben alles Piep gehouden. En ik dacht, mijn eigen shopverslaving, ik ga dat aan de ouders overbrengen. We doen er nog een klerenwinkeltje bij ook. Dus we hebben bij Piep Boutique en Piep Spa. Dus boven onze crèche hebben wij nu... Ja, dus eigenlijk heel leuk. Langs de ene kant zijn 3 huisjes met een baby jacuzzietje. Mm-hmm. En langs de andere kant zijn 3 huisjes met kleertjes. Oef. En dat combineer ik dan ook nog met mijn fotografie.
Ja. Dus je trekt gezinnetjes en zo dan?
Ja, ja. Ik trek tijdens de babyspa-sessies sowieso al foto's die ik dan achteraf naar de ouders doorsturen, omdat dat een leuke herinnering is. En dat is leuk dat je daar op die moment zelf niet moet bezig mee zijn, dat ik gewoon foto's trek. En voor de rest inderdaad kinderfotografie, gezinnetjes.
Fijn. Dus je hebt op de een of andere manier je passie voor kinderen, denk ik,
sowieso
wel verder kunnen zetten.
Ja,
en een babyspa, het is echt hip en trending, hè?
Ja.
Merk je dat ook?
Ja, iedereen moet dat eens gedaan hebben, hè. Dat is superleuk. Hè. En zeker nu met de feestdagen, leuk voor onder de kerstboom, dat merkte. Dus dat is...
Ideale kerstcadeau, eigenlijk. Ja, ja. Ja, inderdaad. Is er nog een belangrijke boodschap dat je graag wilt geven aan de luisteraars rondom... Vertrouw op je eigen kind. Probeer het niet te hard in schema's te steken. Go with the flow een beetje.
Ja, en probeer je kind niet in een glazen bokalletje te stoppen. Want daardoor gaan ze niet veel leren. En door te vallen en opstaan, daar leren je kinderen het meest uit. En we hebben zelf de ervaring gehad. We zijn ons neefje op 1,5 jaar verloren aan een ziekte. En dan denk je, goh, had hij het toch maar kunnen leven, had hij dat toch maar kunnen doen, dus dan denk ik, mannetjes, als het kan, laat uw kind leven. Laat dat slapen, laat dat eten wanneer het nodig heeft, als het kan.
Ja, oh, dat is een hele mooie boodschap, denk ik, om mee af te sluiten. Wauw.
Dank je wel.
Merci om helemaal tot hier te komen. Merci om u waanzinnig mooie verhaal te delen, want ik vond het echt super waardevol om een keer van een kinderverzorgster die in het veld staat of stond, te horen wat zo, hoe het eraan toe gaat, want tegenwoordig wordt de crèche zo negatief in de media gebracht. En dan denk ik van, oh, dat is jammer, want mijn mama werkt in een crèche, supergoeie crèche, hier in Hoogstraten. Jullie hebben ook... er zijn overal zo'n goede crèches en ik denk dat die ook gewoon positief in beeld mogen komen en ondersteund moeten worden. En ik vind het heel vaak jammer om te horen dat de lonen veel te laag zijn voor kinderverzorgsters, waardoor de job aan zich gewoon niet zo super aantrekkelijk wordt.
Inderdaad.
Want het is een heel fysiek en mentaal zware job,
dat
onderbetaald.
Vooral ook,
dus ik denk dat er heel wat meer steun mag komen richting de kinderverzorgsters. En dat we het ze ook niet te moeilijk mogen maken met al onze schema's en richtlijnen.
Dat zou het net al iets gemakkelijker maken, moest dat iets
zou
minder,
je dan nog wel de babyspa, de crèche hebben gehad, denk je? Moest dat er allemaal nog niet zijn? Of is dat moeilijk om op te antwoorden?
Dat is moeilijk om op te antwoorden, maar vooral ook als kind en gezin het iets makkelijker zou maken. Ja. En niet te veel regeltjes en niet te veel administratiewerk. Dat zou het ook al veel gemakkelijker maken.
Kijk, kind en gezin, neem jullie tekens hieruit mee.
Voilà.
Merci om te komen. En ja, als je het een leuke podcast vond, vergeet zeker niet hem te delen op je stories. Waar kunnen ze jou gaan volgen?
Op Piepspa.
Voilà.
Pieboutique en Fotografie Nieke.
Voilà. Dus mm-hmm. op genoeg pagina's dat ze jou vinden. Voilà. Je bent van, misschien goed om te weten, Herentalse.
Ja, Ole.
Ah ja, Ole. Voilà, dat is daar in de buurt.
Ja, voilà.
Merci en wie weet tot een volgende keer.
Goed, dankjewel.
Salut.
Bye.
Merci om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een Zeg Céline-vraag, dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.